Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag hoort u een vertaling van de boodschap die paus Franciscus gestuurd heeft naar professor Klaus Schwab, dat is de uitvoerende voorzitter van het World Economic Forum. En dat ter gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst die plaatsvindt in Davos in Zwitserland. U heeft daar misschien in de media al iets over gehoord. Dat is een traditionele samenkomst van, ja, zeg maar, de figuren en actoren die in de economie en in de zakenwereld, maar ook in de politiek, een belangrijke rol te spelen hebben en zeker ook in financiën. Het is een beetje, ja, zeg maar, een samenkomst van de rijken van de wereld. Dat mogen we toch wel zeggen. En dat is een moment voor de paus om toch enkele raadgevingen te geven aan zij die veel middelen hebben, daardoor ook veel invloed uitoefenen op de wereld. En zeker in deze situatie waar vrede zo centraal staat. En de nood aan vrede in de wereld voelbaar is. We gaan daar dus die vertaling van die boodschap geven die de paus op 15 januari heeft geschreven. Daarna gaan we luisteren naar een catechese die paus Franciscus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 17 januari. U heeft een deeltje daarvan kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live. En we hebben dan wel de rode draad kunnen meegeven van de catechese, maar vandaag hoort u de volledige vertaling. De weg langs de ondeugden en deugden, die wordt verder gezet. En de paus onderricht ons in een tweede ondeugd, namelijk die van de lust of lusuria. We gaan dat zo meteen horen. En de Vaticaanse uitgeverij die staat op het punt om het boek Paulus de Zesde, leraar van het mysterie van Christus, uit te geven. Een verzameling van homiliën die kardinaal Marcello Semeraro, de prefect van het Dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen, van 2008 tot 2014 heeft gehouden, steeds ter gelegenheid van het overlijdensdag, de sterfdag van de heilige paus Paulus de Zesde. En paus Franciscus heeft voor dit boek het voorwoord geschreven. Een bericht dat ons werd toegestuurd door de Vaticaanse media. Ook daar krijgt u een vertaling van te horen. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. De paus die ontving Don Giordano Piccinotti. Hij is de voorzitter van het bestuur van het patrimonium van de Apostolische Stoel, samen met eerwaarde zuster Silvana Piro als ondersecretaris van dit dicasterie, of het onderdeel, zeg maar, moet ik zeggen, van de Romeinse Curie, van het bestuur van Vaticaanstad. De paus ontving ook monsignor Filippo Santoro. Hij is de emeritus aartsbisschop van Taranto in Italië, samen met professor Davide Prosperi, de voorzitter van de broederschap Communione e Liberazione. De paus ontving ook de heer Fernando Clavijo Batlle, de president van de regering van de Canarische eilanden. Gevolgd samen natuurlijk met zijn echtgenote en enkele van zijn ministers. De paus ontving ook de prior van de kloostergemeenschap van Boze, broeder Sabino Chialna. Ook de heer Alberto Angel Fernandez werd door de paus ontvangen, als ook een delegatie van het Studium Biblicum Franciscanum. Dat was op maandag 15 januari. Op woensdag ontving de paus de bisschop van Frosinone, Veroli Ferentino, en van Anagni Alatri, in Italië natuurlijk, en dat gaat over Monsignor Ambrogio Spriafico. En de paus heeft op donderdag 18 januari nog Monsignor Mario Antonio Carniello, de aartsbisschop van Salta in Argentinië, ontvangen. Aartsbisschop Aldo Cavalli, een apostolische nuncius. Ook Monsignor František Trzeczenský, de bisschop van Spits in Slowakije. Een delegatie van de Academie van Wetenschappen van Slowakije, een delegatie van de Communistische Partij van Vietnam en een delegatie van de Fondazione Arena di Verona. En zoals beloofd hoort u dus de vertaling van de boodschap die de paus stuurde aan professor Klaus Schwab, de voorzitter van het World Economic Forum. De jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum vindt dit jaar plaats in een zeer verontrustend klimaat van internationale instabiliteit. Uw forum, dat tot doel heeft de politieke wil en wederzijdse samenwerking te sturen en te versterken, biedt een belangrijke gelegenheid voor betrokkenheid, wederzijdse samenwerking van meerdere belanghebbenden om innovatieve en effectieve manieren te verkennen om een betere wereld op te bouwen. Ik hoop dat uw discussies rekening zullen houden met de dringende noodzaak om sociale cohesie, broederschap en verzoening tussen groepen, gemeenschappen en staten te bevorderen om de uitdagingen die voor ons liggen aan te pakken. Als we om ons heen kijken, zien we helaas een steeds meer verscheurde wereld, waarin miljoenen mensen, mannen, vrouwen, vaders, moeders, kinderen, van wie we de aangezichten grotendeels niet kennen, blijven lijden, niet in de laatste plaats onder de gevolgen van langdurige conflicten en daadwerkelijke oorlogen. Dit lijden wordt nog verergerd door het feit dat moderne oorlogen zich niet langer alleen op duidelijk afgebakende slagvelden afspelen en dat er ook niet langer alleen soldaten bij betrokken zijn. In een context waarin het onderscheid tussen militaire en burgerlijke doelen niet meer gerespecteerd lijkt te worden, is er geen conflict dat niet op de een of andere manier eindigt met het treffen van de burgerbevolking zonder onderscheid. De vrede waar de volkeren van onze wereld naar verlangen, kan niet anders zijn dan de vrucht van gerechtigheid. Daarom vereist vrede meer dan enkel het opzij zetten van oorlogsinstrumenten. Het vereist het aanpakken van de onrechtvaardigheden die aan de basis liggen van conflicten. Een van de belangrijkste daarvan is honger, die hele regio's in de wereld blijft teisteren, terwijl andere worden gekenmerkt door buitensporige voedselverspilling. De uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen blijft enkelen verrijken, terwijl hele bevolkingsgroepen, die de natuurlijke begunstigden van deze hulpbronnen zijn, in een staat van armoede en ellende worden achtergelaten. Ook kunnen we niet voorbijgaan aan de wijdverspreide uitbuiting van mannen, vrouwen en kinderen die gedwongen worden te werken voor lage lonen en verstoken blijven van echte vooruitzichten op persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Hoe is het toch mogelijk dat in de wereld van vandaag mensen nog steeds sterven van de honger, uitgebuit worden, veroordeeld zijn tot analfabetisme, geen medische basiszorg hebben en geen onderdak kennen. Het globaliseringsproces dat inmiddels duidelijk de onderlinge afhankelijkheid van de naties en volkeren van de wereld heeft aangetoond, heeft dus een fundamenteel morele dimensie die voelbaar moet zijn in de economische, culturele, politieke en religieuze discussies die de toekomst van de internationale gemeenschap vorm moeten geven. In een wereld die steeds meer bedreigd wordt door geweld, agressie en fragmentatie is het essentieel dat staten en bedrijven zich verenigen in het bevorderen van vooruitziende en ethisch verantwoorde globaliseringsmodellen, die door hun aard moeten inhouden dat het streven naar macht en individueel gewin, of dat nu politiek of economisch is, ondergeschikt wordt gemaakt aan het algemeen welzijn van onze menselijke familie, waarbij voorrang wordt gegeven aan de armen, de behoeftigen en degenen in de meest kwetsbare situaties. Het bedrijfsleven en de financiële wereld opereren tegenwoordig in een steeds bredere economische context, waarin nationale staten slechts in beperkte mate in staat zijn om de snelle veranderingen in de internationale economische en financiële relaties in goede banen te leiden. Deze situatie vereist dat bedrijven zelf zich in toenemende mate niet enkel laten leiden door het streven naar eerlijke winst, maar ook door hoge ethische normen, vooral met betrekking tot de minder ontwikkelde landen, die niet mogen worden overgeleverd aan misbruik of woekerwinsten door financiële systemen. Een vooruitziende benadering van deze kwesties zal doorslaggevend blijken voor het bereiken van het doel van een integrale ontwikkeling van de mensheid in solidariteit. Authentieke ontwikkeling moet mondiaal zijn, gedeeld door alle naties en elk deel van de wereld. Anders zal het achteruit gaan, zelfs in gebieden die tot nu toe gekenmerkt werden door voortdurende vooruitgang. Tegelijkertijd is er een duidelijke behoefte aan internationale politieke actie, die door het aannemen van gecoördineerde maatregelen effectief de doelen van wereldwijde vrede en authentieke ontwikkeling kan nastreven. In het bijzonder is het belangrijk dat intergouvernementele structuren in staat zijn om hun controle- en sturingsfuncties in de economische sector effectief uit te oefenen, omdat het bereiken van het algemeen welzijn een doel is dat buiten het bereik ligt van individuele staten, zelfs van staten die dominant zijn in termen van macht, rijkdom en politieke slagkracht. Internationale organisaties worden dan ook uitgedaagd om de gelijkheid te garanderen die de basis vormt van het recht van iedereen om deel te nemen aan het proces van volledige ontwikkeling met respect voor legitieme verschillen. Ik hoop dan ook dat de deelnemers aan het forum van dit jaar zich bewust zullen zijn van de morele verantwoordelijkheid die ieder van ons heeft in de strijd tegen armoede, het bereiken van een integrale ontwikkeling voor al onze broeders en zusters en het streven naar een vreedzame coexistentie tussen de volkeren. Dit is de grote uitdaging die de huidige tijd voor ons stelt, en als bij het nastreven van deze doelen onze eigen dagen tekenen van een zekere achteruitgang lijken te vertonen, blijft het waar dat elke nieuwe generatie de strijd en de verworvenheden van vorige generaties moet oppakken en tegelijkertijd de lat nog hoger moet leggen. Goedheid, samen met liefde, rechtvaardigheid en solidariteit, worden niet eens en voor altijd bereikt. Ze moeten elke dag worden gerealiseerd. Met deze sentimenten bied ik mijn biddende goede wensen aan voor de beraadslagingen van het forum en voor allen die eraan deelnemen, roep ik graag een overvloed van goddelijke zegen in. Getekend in het Vaticaan, 15 januari 2024. En dus horen we zo de woorden van paus Franciscus. En dat gericht aan mensen die dus veel macht hebben, die veel mogelijkheden hebben, financiële middelen die op een of andere manier een rol spelen in de economie en in de financiën. Belangrijke boodschap aan de deelnemers van het World Economic Forum dat doorgaat van 15 tot 19 januari in Davos in Zwitserland. U zal er ongetwijfeld nog over horen en lezen, eventueel in andere media. Maar dan weet u dus dat paus Franciscus ook een boodschap naar de voorzitter heeft gestuurd. We gaan luisteren naar de woorden van paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 17 januari, waar de Heilige Vader verder gaat in zijn reeks, catechese-reeks over de deugden en de ondeugden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E oggi ascoltiamo bene la catechesi, perché dopo avremo circo che farà qualche cosa qui per divertirci.
En vandaag luisteren we goed naar de catechese, want daarna komt er hier een circusvoorstelling iets doen om ons te vermaken. Laten we onze reis over de ondeugden en de deugden verder zetten. En de oude vaders leren ons dat na gula, de gulzigheid, de verraadzucht, de tweede demon, dat we zeggen ondeugd, die altijd voor de deur van het hart zit en wacht, die van de lust is. Terwijl gulzigheid een verraadzucht jegens voedsel is, een waanzin van de buik, is deze tweede ondeugd een soort van verraadzucht tegenover een andere persoon. Dat wil zeggen, de band die mensen met elkaar hebben, een vergiftigde band, vooral in de sfeer van de seksualiteit. Let wel, in het christendom wordt het seksuele instinct niet veroordeeld. Een boek in de Bijbel, het Hooglied, is een prachtig gedicht over de liefde tussen twee verloofden. En deze prachtige dimensie van onze menselijkheid, de seksuele dimensie, de dimensie van liefde, is echter niet zonder gevaren. Zozeer zelfs dat Paulus deze kwestie al aan de orde moet stellen in de eerste brief aan de Korintiërs. Want hij schrijft, wij horen van alle kanten van immoraliteit onder u, en wel immoraliteit die zelfs onder de heidenen niet voorkomt. Het verwijt van de apostel betreft juist een ongezonde omgang met seksualiteit door sommige christenen. Maar laten we eens kijken naar de menselijke ervaring, de ervaring van het verliefd worden. En er zijn hier zoveel pasgetrouwde koppels, die kunnen daar zeker over meespreken. Waarom dit mysterie gebeurt, waarom het zo'n schokkende ervaring in het leven van mensen is, dat weet niemand van ons. De ene persoon wordt verliefd op de andere, verliefd worden overkomt ons. Het is een van de meest verrassende realiteiten van het bestaan. De meeste liedjes die je op de radio hoort gaan hierover. Liefdes die oplichten, liefdes die altijd worden gezocht en nooit worden bereikt, liefdes die vol vreugde zijn of liefdes die kwellen tot het punt van de tranen. Als het niet vervuild is door ondeugd, is verliefdheid een van de puurste gevoelens. Een verliefd persoon wordt vrijgevig, geeft graag geschenken, schrijft liefdesbrieven en gedichten. Hij stopt met aan zichzelf te denken en begint volledig geprojecteerd te zijn op de ander. En dat is heel mooi. Als je een verliefd persoon vraagt, waarom heb je lief, zal hij geen antwoord vinden. In veel opzichten is zijn liefde onvoorwaardelijk, zonder aanwijsbare reden. Geduld, als die liefde zo krachtig, ook een beetje naïef is. De minnaar kent het gezicht van de ander niet echt, hij heeft de neiging om de ander te idealiseren, bereid om beloftes te doen waarvan hij het gewicht niet meteen begrijpt. Deze tuin, waar wonderen zich vermenigvuldigen, is echter niet veilig voor het kwaad. Hij is verontreinigd door de demon van de lust. En deze ondeugd is bijzonder weerzinwekkend, om tenminste twee redenen. Ten eerste, omdat het de relaties tussen mensen verwoest. Om zo'n realiteit te documenteren is het dagelijks nieuws helaas voldoende. Hoeveel relaties, die op de beste manier begonnen zijn, zijn vervolgens veranderd in giftige relaties. Van bezit nemen van de ander, zonder respect en besef van grenzen. Het zijn liefdes waarin de kuisheid ontbreekt. Een deugd die niet verward mag worden met seksuele onthouding. Kuisheid is meer dan seksuele onthouding. Maar verbonden is met de wil om de ander nooit te bezitten.
Con la volontà di non possedere mai l'altro. Amare e rispettare.
Liefhebben is de ander respecteren, zijn of haar geluk nastreven, empathie cultiveren voor zijn of haar gevoelens, zich overgeven aan de kennis van een lichaam, een psychologie en een ziel die niet die van ons zijn en die moet worden aanschouwd om de schoonheid die ze dragen. Liefhebben is dit en liefde is mooi. Lust, daarentegen, drijft de spot met dit alles. Lust plundert, rooft, consumeert haastig. Ze wil niet luisteren naar de ander, maar alleen naar haar eigen behoeftes en genot. Lust beoordeelt elke relatie als saai. Ze zoekt niet naar die synthese tussen verstand en impuls en gevoel die ons zou helpen bestaan verstandig te leiden. De wellustige zoekt alleen maar sluiproutes. Hij begrijpt niet dat de weg naar de liefde langzaam moet worden afgelegd en dat dit geduld, verre van synoniem te zijn met verveling, ons in staat stelt om onze liefdesrelaties gelukkig te maken. Maar er is nog een tweede reden waarom lust een gevaarlijke ondeugd is. Van alle menselijke genoegens heeft de seksualiteit een krachtige stem. Alle zintuigen zijn erbij betrokken. Het huist zowel in het lichaam als in de psyche, en dat is prachtig. Maar als het niet met geduld wordt gedisciplineerd, als het niet wordt vastgelegd in een relatie en in een verhaal waarin twee individuen het omzetten in een liefdevolle dans, wordt het een ketting die de mens van zijn vrijheid berooft. Seksueel genot, wat een geschenk van God is, wordt ondermijnd door pornografie. Bevrediging zonder relatie die vormen van verslaving kan opwekken. En wij moeten de liefde verdedigen. Liefde van het hart, van de geest, van het lichaam. Pure liefde in het geven van zichzelf aan elkaar. En dit is de schoonheid van seksuele gemeenschap. Het winnen van de strijd tegen lust, tegen de cosificatie van de ander, de objectivering van de ander, kan een levenslange inspanning zijn. Maar de prijs van deze strijd is de belangrijkste van allemaal, want het is het behouden van die schoonheid die God in zijn schepping schreef toen hij de liefde tussen man en vrouw voorstelde. Namelijk om elkaar niet te gebruiken, maar om van elkaar te houden. Die schoonheid die ons doet geloven dat samen een verhaal opbouwen beter is dan op avontuur te gaan. Er zijn zoveel Don Juans. Het cultiveren van tederheid is beter dan toegeven aan de demon van bezetenheid. Ware liefde bezit niet, ze geeft zichzelf. Dienen is beter dan veroveren, want als er geen liefde is, is het leven triest. Het is een trieste eenzaamheid.
Servire è meglio che conquistare. perché non c'è la se, perché se non c'è l'amore la vita è triste. E triste solitudine. Grazie.
De woorden van Paus Franciscus tijdens de catechese en de generale audiëntie van woensdag 17 januari. En zo zetten we opnieuw een stap in de reis die Paus Franciscus met ons gaat langsheen de ondeugden en de deugden. Deze keer kwam dus de lust als onderwerp aan bod en de tegenhanger de kuisheid. Zometeen gaan wij luisteren naar de vertaling van een artikel, maar ook een, zeg maar, een insteek zeg maar, die Paus Franciscus zelf heeft gegeven. En dat naar aanleiding van een boek over een paus die eigenlijk over dit thema, als het gaat over seksualiteit en alles wat erbij komt kijken, een belangrijke rol heeft gespeeld, namelijk de heilige paus Paulus VI. En wanneer we Paulus VI zeggen, dan zeggen we niet alleen de paus die het Tweede Vaticaans Concilie heeft besloten, maar natuurlijk ook de auteur van de encycliek Humanae Vitae. Een encycliek die als belangrijkste punt een vraag die tijdens het Tweede Vaticaans Concilie naar boven kwam wilde beantwoorden, namelijk de ontwikkeling van bepaalde mogelijkheden om zwangerschap te voorkomen, in het bijzonder de pil. Wel, eigenlijk is het een document geworden dat juist getuigt van niet alleen de schoonheid van de leer van de kerk over de seksualiteit, zoals Paus Franciscus het zo net in zijn catechese heeft meegegeven, maar zeer zeker ook over de schoonheid die er is in de lichamelijke beleving van de liefde tussen man en vrouw binnen het huwelijk. Wel, die heilige paus Paulus VI, die heilig verklaard werd door paus Franciscus, is het onderwerp van een nieuw boek als leraar van het mysterie van Christus. En dat is een verzameling van homilieën geschreven door kardinaal Marcello Semeraro, die de prefect was van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. Zometeen gaan we daar meer over vernemen. We gaan eerst samen met paus Franciscus het Angelus bidden. We zoeken de voorspraak van de heilige maagd Maria voor de intenties van de heilige vader, voor de intentie van de vrede. En ja, laten we ook zeker bidden voor al degenen die samenkomen in Davos, die belangrijke gesprekken zullen voeren, dat ze zich mogen laten leiden door de heilige geest en de blik gericht mogen houden op het welzijn van een ieder. Bidden we samen het Angelus en daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog kijken naar de bijdrage die Paus Franciscus heeft geleverd aan dat boek over de heilige paus Paulus VI.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we dus even kijken naar het artikel dat verscheen naar aanleiding van het voorwoord dat Paus Franciscus heeft geschreven voor dat nieuwe boek dat zal verschijnen over de heilige paus Paulus VI. De paus zegt: ik ben blij dat kardinaal Marcello Semeraro heeft besloten om de reeks homilieën te publiceren die hij heeft gehouden op de dag van de transfiguratie van de Heer, die ook de verjaardag is van het heengaan van de heilige paus Paulus VI van dit pijnlijke, dramatische en prachtige land, zoals hij het noemde in zijn testament, naar het huis van de Vader. Ik ben ook blij dat hij ervoor koos om dit te doen in 2023, de 60ste verjaardag van het begin van het Petrusambt van Giovanni Battista Montini. Paulus VI. Ik heb mij vaak afgevraagd of deze paus niet als een martelaar moet worden beschouwd. Ooit, tijdens een privéontmoeting, kort voor de zaligverklaring van paus Montini, deelde ik dit ook met bisschop Marcello. En ik vroeg hem, half schertsend, of ik rode of witte liturgische kledij moest dragen in de ritus. Hij begreep mij niet en merkte op dat de kleur rood voorgeschreven was in de begrafenisrituelen van de pausen. Ik legde uit wat ik bedoelde en hij bleef denkend zitten. Inderdaad. Op 15 december 1969, tijdens de klassieke uitwisseling van de kerstgroeten met het College der Kardinalen en de Romeinse Curie, vermeldde Paulus VI het feit dat Vaticanum II een toestand van aandacht en in bepaalde opzichten van geestelijke spanning had teweeggebracht. Waaronder de crisis van vele priesters. In die context zei hij: dit is onze doornenkroon. De aansporing om de kerk te beminnen was een van de meest frequente en herhaalde oproepen in het leergezag van paus Paulus VI. Hij beschouwde haar als de spiegel waarin we Christus konden zien, de ruimte waarin we Christus konden ontmoeten. En dit was voor hem het unum necessarium. We herinneren ons allemaal zijn gebed tot Christus, de enige die we nodig hebben. En het is deze unieke en absolute liefde voor Christus, die kardinaal Semeraro wilde onderstrepen in zijn homilieën, die in de context van het mysterie van de transfiguratie werden geplaatst. De heilige Paulus VI was de beschouwer, de prediker en de getuige van Christus. We zouden kunnen zeggen dat hij het evangelische toneel wilde betreden als metgezel van de drie apostelen die door Jezus waren uitgekozen. Meer nog, zijn intieme en geheime verlangen is altijd geweest om cum ipso in monte te zijn. Om op de berg te zijn. En dat maakte zijn leven zelf getransfigureerd. Ik ben blij dat deze overdenkingen worden gepubliceerd, want de figuur van de heilige paus Paulus VI heeft mij ook altijd aangetrokken. Ik heb al bij een andere gelegenheid gezegd hoe sommige van zijn toespraken, zoals die in Manila en Nazareth, mij spirituele kracht hebben gegeven en zoveel goeds in mijn leven hebben gedaan. Het is bekend dat mijn eerste apostolische exhortatie, Evangelii Gaudium, bedoeld was om een beetje de andere kant van de medaille te zijn van de exhortatie Evangelii Nuntiandi, een pastoraal document waar ik zeer veel van houd. Iedereen heeft mij daarentegen vaak de uitdrukking horen herhalen die daaruit in mijn hart is opgekomen, de zoete en troostende vreugde van het evangeliseren. En ik herhaalde het toen ik bisschop van Buenos Aires was, en ik herhaal het vandaag. De titel van deze bundel is ontleend aan een zin van pater Marie-Joseph Le Guillou, een grote Dominicaans theoloog die ik ook zeer waardeer. Hij schreef het in een boek gewijd aan de profetische, spirituele, doctrinaire, pastorale en missionaire grootheid van het Tweede Vaticaans Concilie. En ook hieruit wil ik inspiratie putten voordat ik deze uiteenzetting afsluit. Nu het jubileumjaar 2025 nadert, heb ik in feite iedereen gevraagd zich erop voor te bereiden door de fundamentele teksten van het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie ter hand te nemen. Wel nu, in dat boek van hem beschrijft pater Le Guillou Vaticanum II als een daad van contemplatie van het gelaat van Christus. Het leergezag van Vaticanum II moet ook in dit licht worden herlezen, bestudeerd, onderzocht en uitgevoerd. Tijdens een bijeenkomst in Vilnius, in Litouwen, antwoordde ik een jezuïet die me had gevraagd hoe hij me kon helpen met de woorden: historici zeggen dat het 100 jaar duurt voordat een concilie geïmplementeerd is. We zijn maar halfweg. Daarom, als je me wilt helpen, handel dan op zo'n manier dat het concilie wordt verder gezet in de kerk. Aanschouw het gelaat van Christus. In Evangelii Gaudium schreef ik dat elke verkondiger het woord moet overwegen, maar hij moet ook zijn mensen overwegen. Ik zou willen zeggen dat dit ook het geval is met de synodale kerk, een kerk die het woord beschouwt en ook het heilige gelovige volk van God. Ik hoop van harte dat de overdenkingen op deze pagina's dit ook aanmoedigen. Getekend paus Franciscus. Toch een beetje een persoonlijke inkijk in hoe belangrijk de figuur van de heilige paus Paulus VI geweest is, nog steeds is, voor paus Franciscus. Het is ook niet zo verwonderlijk natuurlijk dat hij werd heilig verklaard in dit pontificaat, samen met die andere paus, de grote heilige Johannes de 23e, die het Tweede Vaticaans Concilie begon. Het is een interessante opmerking die paus Franciscus maakte aan de jezuïet die hem vroeg: hoe kan ik u helpen in de kerk? Te beseffen dat de uitwerking van het Tweede Vaticaans Concilie nog maar half weg is. Het helpt dus om de constituties van het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw te lezen. De paus vraagt het in de overwegingen die we zullen doen naar aanleiding van het jubeljaar in 2025. Er is zoveel over gezegd over die teksten, maar hoeveel hebben ze echt gelezen? Dat is de vraag die we eigenlijk krijgen ter voorbereiding van dat jubeljaar. Want het is pas door het overwegen van die teksten, door ze echt te gaan lezen wat de concilievaders hebben willen doorgeven, dat we zullen begrijpen hoe we in de komende 50 jaar verder die ontwikkeling van het Tweede Vaticaans Concilie kunnen ervaren in de kerk. Hoe dat moet geïmplementeerd worden. Een trage hermeneutiek waar paus Franciscus werkelijk, paus Benedictus XVI, zijn voorganger, als een groot voorbeeld heeft beschouwd van de manier waarop dat we dit moeten overwegen, ook in de komende 50 jaar. Een hoopvolle en mooie boodschap die paus Franciscus hier in het voorwoord heeft geschreven van dus dat nieuwe boek dat zal gepubliceerd worden door de Vaticaanse uitgeverij Paulus VI, leraar van het mysterie van Christus. Verzameling van die homilieën van kardinaal Marcello Semeraro in de periode van 2008 tot 2014. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank, nog een zeer fijne dag gewenst en graag tot een volgende keer.